Dit is de Movie Academy Filmcast, aflevering 59 voor week 32 in het jaar 2007, met besprekingen van The Simpsons, Die Hard 4 en Spider-Man 3. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, de podcast die zo goed is dat hij eigenlijk op de radio hoort. En jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. Ik heb 3 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en een vooruitblik op komende bioscoopfilms. In deze filmcast hoor je verder muziek uit de film Chicago van The Simpsons, ja, nu heb ik een goed excuus natuurlijk, The Firm, Weird Yankovic en Rodney Carrington. De filmcast wordt exclusief gedistribueerd via www.podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas. Ik ben blij dat je luistert.
De premières.
De premières. En dat is tegenwoordig een rubriek met een vooruitblik naar 3 films die je binnenkort kunt verwachten en die nog wel eens aardig zouden kunnen zijn. Vanaf 9 augustus, Evan Almighty, a comedy of biblical proportions. En in feite is dit Bruce Almighty 2, maar deze keer is de nietsvermoedende sukkel die denkt dat het leuk is om goddelijke krachten te hebben niet Jim Carrey, maar de komiek Steve Carell. God, natuurlijk weer Morgan Freeman, neemt deze keer zelf contact op met een sterveling. De kersverse senator Evan Baxter, in Bruce Almighty was dat karakter nog een tv-verslaggever, krijgt van boven de opdracht om een enorme ark te bouwen. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Evan begrijpt dat een politicus die een ark bouwt zijn geloofwaardigheid bij de kiezers verder wel kan vergeten, maar tegelijkertijd wil hij toch graag zijn familie redden. Terwijl hij dus de nodige voorbereidingen treft, denkt de hele wereld dat de man krankzinnig is geworden. Gaat deze ijdeltuit dus echt zijn opdracht uitvoeren? Evan Almighty is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en er staat een spinnetje bij. Het is een van die kijkwijzer-icoontjes. Dus spinnetje, 6 jaar en ouder. En vanaf 9 augustus in de bioscoop. En vanaf 16 augustus kun je kijken naar License to Wed. First came love, then came Reverend Frank. Een belangrijk onderdeel van Sadie Jones' droomhuwelijk is om te trouwen in de kerk waar haar familie al generaties komt. De juiste bruidegom heeft ze al gevonden, dat is Ben. Maar in de kerk van Sint Augustus is de komende 2 jaar nog maar 1 datum beschikbaar voor huwelijken. En dominee Frank weigert om ze te trouwen als ze niet eerst zijn 2 weken durende speciale huwelijkscursus hebben gevolgd. En Frank weet wel het een en ander van het huwelijk, want zowel de lessen als het huiswerk zijn saai, vernederend en bloedirritant. Is er een betere voorbereiding op het huwelijk? Wel, als ze de cursus halen worden de 40 jaar daarna een makkie. Tenzij er voor die tijd doden vallen. Een comedy met Robin Williams en de kijkwijzerindicatie is 6 jaar en ouder en een vuistje. Wat op moeite met de omschrijvingen, maar 6 jaar en vuistje dus. En vanaf 23 augustus kun je eventueel, mocht je dat leuk vinden, het is helemaal aan jou, ik wil me daar verder niet mee bemoeien, maar je zou kunnen gaan naar Disturbia. Every killer lives next door to someone is de tagline van die film. Huisarrest is 1 ding, maar als de rechter het je oplegt, heb je het als tiener wel bond gemaakt. Nu heeft Cale Brecht wel een excuus. De dood van zijn vader heeft hem zo aangegrepen dat hij kwaad is op de hele wereld. Helaas is zo langzamerhand ook de hele wereld kwaad op hem, zodat geen mens hem gelooft als hij op een avond via zijn verrekijker ziet hoe bij de buren een moord gepleegd wordt. Gelukkig heeft hij nog 2 vrienden die bereid zijn te luisteren en namens Cale op onderzoek uit te gaan. Maar natuurlijk is dan weer alles koek en ei bij de overbuurman, dat zul je altijd zien. En Cale moet dus met overtuigende bewijzen komen om zijn vrienden zover te krijgen de zaak te blijven volgen. Het wordt dus een fulltime klus om zijn buren te observeren. Disturbia is natuurlijk gebaseerd op het uitgangspunt van Alfred Hitchcock's Rear Window, maar van die film zijn al meerdere remakes gemaakt en deze keer wordt het verhaal compleet omgegooid. De kijkwijzerindicatie is vanaf 16 jaar en ouder, een vuistje en een spinnetje, dus dat moet spannend zijn. Disturbia vanaf 23 augustus in de bioscoop en een compleet overzicht van alle premières tot wel een maand vooruit, plus informatie over alles wat nu in de bioscoop draait of inmiddels op DVD is verschenen, vind je op moviealert.com. En tot zover de premières. Straks krijg je een bespreking van de nieuwste Simpsons film en daarom draai ik nu van de soundtrack die daarbij hoort een orkestrale versie van het Simpsons thema. Eens kijken of dat scheelt. Nou, dat was wel geinig. En dan heb ik ook nog deze hele bizarre versie van het Spider-Man thema, gezongen door Michael Bublé.
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair of night at the scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Chill of night at the scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a playing up, you'll find the Spider-Man.
Meer leuke podcasts terugluisteren.
Voor makers en luisteraars.
Podplaza.nl.
Achtergronden van het filmnieuws.
Twee grote regisseurs legden onlangs het loodje. Gek genoeg ook nog op dezelfde dag. Michelangelo Antonioni en Ingmar Bergman overleden allebei op 30 juni 2007. En met name Bergman maakte onbegrijpelijke, onuitstaanbare en pretentieuze rotzooi, dus die zal ik niet missen. Maar Antonioni heeft, afgezien misschien van Blow Up uit 1966 en The Passenger, een film met Jack Nicholson uit 1975, toch ook weinig interessants gemaakt. Althans, niet voor het soort mensen dat mij graag over film hoort praten. Nanook Leopold is overigens nog steeds kerngezond, heb ik begrepen. Tja, dat heb ik toen toch maar even gecontroleerd, want most good things happen in threes, nietwaar? Een leuk nieuwtje op moviealert.com. Harry Potter wordt doodmoe van alle aandacht. Elke keer als er een nieuw boek of een nieuwe film met zijn naam verschijnt, staat de telefoon weer roodgloeiend. En daar krijgt de 78-jarige inwoner van het Amerikaanse dorpje Bradenton in de Amerikaanse staat Florida soms wel eens genoeg van. Elke keer hangen er weer kids aan de telefoon die mij vragen of ik echt Harry Potter ben. En dan antwoord ik ze dat ik al bijna 80 jaar Harry Potter ben. Toch laat de oude Amerikaan zich de aandacht wel aanleunen. Alleen worden de nachtelijke telefoontjes van melige studenten hem nog wel eens te veel. Meneer Potter heeft nog geen van de boeken gelezen en ook nog geen van de films met zijn fictieve naamgenoot bekeken. Man, je weet niet half hoeveel mazzel je hebt, verzuchtte zijn buurman, de heer Dolly Parton. Bij acteur Ving Rhames thuis staan misschien wel wat mooie spulletjes, maar inbrekers kunnen toch beter een eindje omlopen. Meneer heeft namelijk een aantal hondjes, voor de gezelligheid. Om precies te zijn heeft hij 8 Fila Brasileiro Mastiffs. Ik heb geen idee hoe dat merk in Nederland heet, maar het zijn dezelfde honden die door de US Marines worden gebruikt in junglegevechten, dus ze zullen wel niet heel erg op een poedel lijken. 3 van die beesten hebben een indringer gegrepen toen Ving niet thuis was. En er bleef van de man weinig over. Ving speelde mee in films als Dangerous Grounds, Animal, Body Count, Lilo and Stitch en Dawn of the Dead. Dit is een heel moeilijk grapje, maar ga daar even rustig over nadenken. Tot zover de nieuwtjes. Tijd voor muziek. De film Chicago uit 2003 deed het dat jaar geweldig bij de Oscars. En dat kwam niet in het minst door de heerlijke muziek, ja, allicht bij een musicalverfilming. Dus laten we nog eens luisteren naar een soort samenvatting van al die muziek in de ouverture All That Jazz. Five, six, seven, eight.
That jazz will be your hair and wear your buckle shoes and all that jazz. I hear that Father Dip is gonna blow the blues and all that jazz. Hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake up hard and want a brand new start to do that.
All That Jazz uit de film Chicago. Tijd voor de eerste filmbespreking vanaf 16 augustus in de bioscoop The Simpsons Movie. Een overhaast besluit kun je het niet noemen. Deze film op basis van een tv-serie die al sinds 1989 bestaat en 18 seizoenen, oftewel 400 afleveringen kent. Een aanfluiting is misschien een betere omschrijving, al zijn er natuurlijk belangrijke zaken in het leven. Maar goed, na een aanloop van 18 jaar verwacht ik dan ook wel iets van zo'n film. Ik doe eerst het verhaal waarbij ik ervan uitga dat je The Simpsons kent en zo niet, dan ga je toch niet kijken. Je weet vast wel dat het plaatsje Springfield altijd alles in de buurt heeft wat nodig is voor een verhaal, of dat nu een wintersportgebied of een strand is. Deze keer draait het om een meer, Lake Springfield. Dat is ernstig vervuild, iets waar alleen Lisa zich druk om lijkt te maken. En ze houdt dan ook een presentatie in de stijl van Al Gore. Haar presentatie heet An Irritating Truth. En ze krijgt het voor elkaar dat het meer beschermd wordt. Maar Homer, die een varken heeft geadopteerd en van een silo vol varkensmest af moet, stoort zich daar niet aan. Hij dumpt die mest en zo bereikt de vervuiling van het meer een kritieke grens. Het is er nu zo gevaarlijk dat de regering besluit om de stad hermetisch af te sluiten. En dat gebeurt door een enorme glazen koepel over Springfield te laten zakken. Pardon? Enorme glazen koepel? Is dat zelfs voor de Simpsons niet een beetje bizar en goedkoop? Tja, als jij het zegt. In die koepel krijgt Homer het niet makkelijk wanneer bekend wordt dat deze opsluiting aan hem te danken is. De Simpsons weten te ontsnappen en vertrekken naar Alaska om daar een nieuw leven te beginnen. Maar Marge heeft het dan definitief gehad met haar domme echtgenoot. Zou dat huwelijk het dan eindelijk begeven? Ik sla nog een aantal losse draadjes over, maar nu weet je het voornaamste. En dan gok ik dat je ook benieuwd bent naar wat nu het verschil is met de reguliere afleveringen. Wel, dit ziet er marginaal beter uit, met name omdat er ook een aantal shots in zitten waarbij de camera roteert. Daar is kennelijk de computer aan te pas gekomen, want zulke streken laat je wel uit je hersens met pen en inkt. Het ziet er leuk uit, maar meer ook niet. Eigenlijk is er weinig verschil tussen 3 afleveringen van de tv-serie achter elkaar en deze film. Dat was ieders grote angst, althans na global warming en de invoering van de sharia neem ik aan. Maar die angst die kwam dus ook uit. Nu heb ik ook geen gouden recept voor een succesfilm, maar het viel me bijvoorbeeld wel op dat er geen enkel liedje in de film zat. Vreemd, want normaal gesproken zijn de Simpsons daar erg sterk in. Ook kwamen er wat vage parodietjes voorbij op andere films, Lisa's Speech bijvoorbeeld, maar de boze inwoners van Springfield hadden ook wel iets van zombies toen de afsluiting van hun stad nogal lang geduurd had. Maar ook dat is amper uitgewerkt. Het is toch niet gek om bij een film je sterke kanten te gebruiken en dan nog eens extra uit te pakken? Gastoptredens waren er trouwens ook amper. Tom Hanks, de band Green Day en ene Albert Brooks, ooit van gehoord? Ja, uit Forrest Gump, Tom Hanks, maar de rest ken ik niet. Ik moest ook denken aan Beavis en Butthead Do America. Weliswaar bepaald geen Oscar-materiaal, maar wel een geslaagde verfilming van een animatieserie. En nog wel van een die stukken dommer is dan The Simpsons. Die gebruikte een hele simpele truc. Een rondreis door Amerika, zodat die karakters eens in een andere omgeving kwamen. Alleen zoiets had voor The Simpsons al wonderen kunnen doen. Maar dat uitstapje naar Alaska duurde ook niet langer dan 15 minuten. Verder heb ik amper gelachen en dat is echt een doodzonde. De Simpsons film is voor mij een soort bewijs dat het achteraf gezien toch verstandiger was om niet te solliciteren naar de functie van masseur in een rusthuis voor 17-jarige fotomodelletjes. Als je ergens te lang over nadenkt, wint de werkelijkheid het nooit meer van je fantasie. Ik doe het niet graag, maar ik geef de Simpsons film een 5. Ik zou nu dus heel graag een leuk nummer van de soundtrack hebben gedraaid, maar daar staat alleen maar instrumentale muziek op, je hoorde dat ook al tijdens mijn bespreking. Nou, dan draai ik wel iets anders leuks. Vooruitlopend op de review van Spider-Man 3 brengt Weird Al Yankovic alvast een ode aan een superheld.
Parker was pitiful, couldn't have been any shyer. Mary Jane still wouldn't notice him, even if his hair was on fire. But then one day he went to that science lab, that mutated spider came down. Oh, and now Peter crawls over everyone's walls, and he's swinging town. La 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 di da. La 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 di la da dum. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause we're all in the mood for a hero now, and there's evil doers to fight. Rich kid's a friend of his who horns in on Mary Jane. But to his great surprise, it seems she prefers guys who can kiss upside down in the rain. With great power comes great responsibility. That's the catchphrase of old Uncle Ben. If you missed it, don't worry, they'll say the line again and again. And again, oh la 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 diddy da, la la diddy da da da. Now Norman's a billionaire scientist
who never had time for his son. But then something went screwy, and before you knew he was trying to kill everyone. And he's riding around on that glider thing, and he's throwing that weird pumpkin bomb. Yes, he's wearing that dumb Power Rangers mask, but he's scarier without it on. Sling us a web tonight, 'cause you're brave and you're strong and so limber now. But where'd you come up with those tights? It's a pretty sad day at the funeral. Norman Osborn has bitten the dust, and I heard Harry said he wants Spider-Man dead. Ah, but his buddy Pete he can trust. Oh, and MJ is all hot for Peter now. Ah, but Peter he just shuts her down. Mary Jane, don't you cry, you can give it a try again when the sequel comes round. Oh, la la di di da, da dum. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause we all sure could use us a hero now. We think that you'll do all right.
Ode to a Superhero van Weird Al Yankovic. Tijd voor de tweede filmbespreking. Sinds 1 mei in de bioscoop en dus alweer bijna op DVD. Spider-Man 3. Als ik eerlijk ben, boeit Spider-Man me niet zo. Oh wacht, je moet het schrijven met een streepje ertussen, zie ik nu. Spider-Min-Man. Dus misschien scheelt dat? Nee, nog steeds niet boeiend. Geen idee hoe dat komt, maar het zou mijn oordeel over die films niet in de weg moeten staan. En voor de eerste twee films komt dat ook uit, want hoewel ik mijn bedenkingen had over het verhaal, kregen ze toch beide een 7,5. De tweede keer was dat weliswaar een soort balorigheid van mijn kant, maar hij telt toch. Nu deel 3 opdook, 3 jaar na de vorige sequel, was ik alles weer straalvergeten. Groene Goblin, fotojournalist voor een krant waarvan de hoofdredacteur Spider-Man eigenlijk haat. Oom vermoord? Nou, als jij het zegt. Gelukkig had ik mijn eigen reviews nog, maar die konden me niet voorbereiden op de schok die Spider-Man 3 bleek te zijn. Ik heb zelden een verhaal gezien dat zo gemakzuchtig en lui is opgebouwd. Ja, ik weet het en ik roep het zelf ook. Wat kun je nou verwachten bij films die gebaseerd zijn op stripboeken en er nog wel van dat Amerikaanse spul? Maar toch is dit een regelrechte aanfluiting. Nog afgezien van het feit dat ik blij was pen en papier bij de hand te hebben, zitten er een aantal ontzettend flauwe trucs in. Geheugenverlies bijvoorbeeld. Of een meteoriet met kwaadaardig zwart slijm dat dus letterlijk uit de lucht komt vallen. Voor de zoveelste keer een opdracht van de Daily Bugle om een lastercampagne tegen Spider-Man te beginnen. En Peter blijft ook maar om Mary Jane heen draaien. Hebben die twee het nou al eens gedaan of hoe zit dat? Ik heb met vrouwen altijd een engelengeduld gehad, maar ik zou het echt niet raar vinden als Peter Parker nu eens een keer oké, trut, neuken of opzouten zou verzuchten. Ik ga het verhaal even samenvatten, maar je wordt niet geacht om op te letten hoor. Wat mij betreft ga je ook iets voor jezelf doen. Ik doe dit puur omdat ik Spider-Man 4 natuurlijk ook weer ga zien in 2009 en dit is dan een geheugensteuntje. Verhaallijn 1. Mary Jane krijgt een rol op Broadway, maar wordt, nadat de recensies verschijnen, uit de show gezet. Daar is ze erg verdrietig om, maar Spider-Man is zo druk met het spelen van de held en het in ontvangst nemen van dankbare zoenen, dat hij het niet merkt. Die relatie komt onder druk te staan, mede dankzij Harry. Verhaallijn 2. Een meteoriet met eng zwart slijm, symbiote geheten, slaat in zonder dat Spider-Man het merkt. Wat nou, Spider-Sense, het gebeurde 10 meter achter zijn rug. En dat slijm volgt hem naar huis. Het kruipt op zijn pak en geeft hem tijdelijk extra krachten. En daarna stapt het over naar Harry. Nou, wie is dan Harry? Verhaallijn 3. Harry Osborn was de beste vriend van Peter Parker, maar is nu verbitterd over het feit dat die zijn vader, de Green Goblin, heeft gedood. Althans, dat denkt hij. Gebruikmakend van dezelfde techniek als zijn vader, begint hij een aanval op Spider-Man. Die ramt hem echter zo hard van zijn vliegende skateboard dat hij geheugenverlies krijgt en een tijdje aardig is. Verhaallijn 4. De man die Peters oom vermoordde blijkt niet degene te zijn waarmee Peter in deel 1 al afrekende. Het is een crimineel die pas ontsnapt is uit de gevangenis en daarbij stom toevallig, nou ja, hoe toevallig is het, precies in een militair experiment verzeild raakt, waardoor hij een superkracht krijgt, want hij bestaat nu uit zand en kan elke vorm aannemen die hij wil, mits er zand in de buurt is. Zijn plannen? Veel geld stelen voor zijn zieke dochter. En verhaallijn 5. Peter is fotograaf voor de Daily Bugle, maar krijgt concurrentie. Deze Eddie Brock is ook op zoek naar onvoordelige plaatjes van Spidey en vervalst er uiteindelijk één. Als dat uitkomt, zweert Eddie wraak en wordt hij de nieuwe vijand, Venom. En ik heb niks tegen een aantal leuke lijnen die langzaam bij elkaar komen, maar dit is echt een bij elkaar geraapt zootje met een aantal erg goedkope trucs. De stunts en de effecten zijn heel aardig, maar daar had ik dus al 121 plus 127 minuten, dus ruim 4 uur van gezien. Kom nou eens met een verhaal in plaats van nog eens 140 minuten van dit gelul. Goed, dat ruimteslijm is officieel onderdeel van het Marvel-canon, maar het blijft een achterlijke en goedkope truc. En een van de vele, ook dat nog. Het enige aardige aan de film zijn de scènes waarin Peter zijn zelfvertrouwen terug heeft en letterlijk dansend door de stad loopt. Oh, en Mary Jane krijgt een ram op haar bek waar ze al heel erg lang om vraagt, als je mij vraagt. Maar wel een beetje weinig, 5 leuke minuten op ruim 2 uur. Ik heb het gehad met Spider-Man. Glas erover, papiertje eronder en uit het raam ermee. Tot over 2 jaar. Als ik dit werk dan tenminste nog doe, want in mijn vrije tijd hoef ik dit dus echt niet meer te zien. Spider-Man 3 krijgt een 4.
X-ray eyes.
They've got fantastic fun.
There's even one that flies.
I am dressed in a telephone booth.
Got a secret identity.
We got it.
Je hoorde het nummer Superheroes van The Firm, waar je in filmkast 58 ook al het nummer Heavy Metal Robot van hoorde. Tijd voor de laatste filmbespreking van deze filmkast. Op nummer 7 in de Nederlandse bioscoop top 10 en in roulatie sinds 28 juni, Die Hard 4.
My fellow American, it is time to strike fear into the hearts of citizenry.
It's an unauthorized broadcast.
What your country can do
to avert this crisis.
And the answer is nothing whatsoever.
Our military
strength
is,
in this case,
useless.
Read my lips. The
great confident roar
of the American progress
and growth
has come to
an end.
All the
vital technology
that
this
nation
holds dear,
all communications,
transportation,
the internet,
connectivity,
electrical power,
critical
utilities,
their
fate now
rests
in
our
hands. We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
I don't know how they're getting in.
Thank you.
And a
happy Independence Day
to everyone.
That was creepy. I tried to find more Nixon.
De eerste Die Hard film dateert uit 1988. Zowel Bruce Willis als ik hadden toen nog haar. Via Die Hard 2 uit 1990 en Die Hard with a Vengeance uit 1995 zijn we dan 19 jaar later aangekomen bij het vierde deel Live Free or Die Hard. Maar waarom eigenlijk? Wat is er zo bijzonder aan het karakter John McClane? Dat antwoord is simpel: niets. Het bijzondere is Bruce Willis. Die doet dit soort dingen gewoon erg leuk. Een beetje met een getergde blik in de camera kijken terwijl er weer iets op ontploffen staat, is gewoon leuk. Je hebt echt het gevoel dat deze man niet kan wachten op het moment dat hij thuis op de bank kan neerploffen om vervolgens naar het Cartoon Channel te zappen. En datzelfde karakter heeft Willis al onder verschillende namen en in verschillende films gespeeld. In Hostage uit 2005 was hij ook een stoïcijnse agent. En Corbin Dallas uit The Fifth Element, 1998, was een vergelijkbaar karakter. Maar met die Die Hard-serie kun je terugvallen op wat geschiedenis. En daar begon het voor Bruce toch ook allemaal mee. Dus waarom niet? Het thema is deze keer computercriminaliteit. Hele enge boeven die blind kunnen tikken, leggen de infrastructuur van Amerika plat. Wall Street, de stroomvoorziening, de luchtverkeersleiding, verkeerslichten, alles gaat eraan. De FBI, maar het kan ook de CIA of een andere club zijn, nobody cares, ik heb het niet echt opgeschreven, wil daarom graag weten waar alle mogelijke kandidaten die in staat zijn om zulke rotzooi te trappen uithangen. John wordt erop uitgestuurd om ene Thomas Gabriel op te pakken, een hacker die kennelijk niet goed genoeg was om bij justitie uit beeld te blijven. McCain komt net op tijd bij hem binnen, want een groep huurmoordenaars blijkt ook naar Thomas op zoek te zijn. De hackers die de aanval op Amerika uitvoeren ruimen namelijk alle eventuele concurrentie uit de weg. En zo gaan John en Thomas samen op pad richting het CFBIA hoofdkwartier. Daarbij worden ze achtervolgd en dat levert dan weer fijne stuntjes op. U kent dat. Ach ja, hackers. Ze bestaan wel, maar Hollywood pakt dat toch altijd op een aparte manier aan. Ze tikken blindelings, geen hacker gebruikt ooit een muis, kleden zich meestal slecht en lossen de meeste problemen op door in een paar seconden een of andere beveiliging te doorbreken, waarna ze perfect lijken te weten hoe de onderliggende software in elkaar zit. De vensters op hun scherm horen nooit bij Windows en schuiven imposant heen en weer. Ze hoeven nooit een driver te installeren en zo kan ik nog wel even doorgaan, want iedereen weet dat computergebruik in de film altijd volslagen bullshit is. En hoewel ik het leuker zou vinden om een keer een Windows desktop te zien en iemand die Firefox gebruikt om zijn anonieme Hotmail account te checken, interesseerde me ook niet zoveel dat ik me er echt druk om maak. Wel moet ik altijd lachen als ze ook een meisjeshacker in het verhaal stoppen. Vooral als dat meisje dan ook nog knap is en de gemiddelde ninja in een handomdraai een bruine onderbroek kan bezorgen. Laat in deze film nu ook zo'n meisje voorkomen.
Hihihi, meisjes.
Het gaat niet om die hackers. Het gaat ook niet om dat meisje. Het gaat niet om de veiligheid van Amerika of het voorkomen van een nucleaire aanval of een bankroof. Waar het om gaat is dat McClane weer eens getergd kan kijken, lekker kan bekvechten met iemand die niet beseft in wat voor gevaren eigenlijk verkeert, in idiote situaties verzeild raakt, in dit geval bijvoorbeeld in gevecht met een straaljager, en aan het eind kan besluiten dat, hoe graag hij ook naar SpongeBob zou willen kijken, er toch nog wat persoonlijke noten gekraakt moeten worden. Oh, en door buizen kruipen, dat moet ook gebeuren. En dochters redden. Dat levert deze film dan ook. En de rest is bijzaak. Aankleding. Fluff. Ik zie werkelijk het verschil niet tussen Bruce in deze film of bijvoorbeeld Bruce in Armageddon uit 1998. Maar ik zie wel Bruce Willis. En die is uitermate cool. Want kaal en cool kan prima samen. En dat geeft mij hoop voor de toekomst. Live Free or Die Hard krijgt van mij een 7,5 en is sinds 28 juni te zien in de bioscoop. En dit is helaas alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen nalezen. Daarvoor ga je naar warnas.net/film. En een hele goede tip is om lid te worden van de Filmcast mailinglist, want dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Is dat luxe of is dat niet luxe? Dat regel je op filmcast.nl. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd in voor extra klussen. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook als je commentaar of suggesties hebt voor deze uitzending. De suggestie om ermee te stoppen, die krijg ik vaker, daar doe ik niks mee. De laatste plaat heeft weinig tot niets met films te maken. Of het moet zijn dat er op YouTube een videoclip bij te vinden is met tientallen scènes uit films waarbij actrices hun borsten ontbloten. Ja, ga naar youtube.com en zoek de titel Show Them To Me. En als dat niet genoeg is, zet je er Rodney Carrington achter. En dan hoor je de volgende plaat. Dit was Filmcast 59. Ik vond het leuk dat je luisterde. En als je iets terug wil doen, stuur dus een kort mailtje met een link naar de Filmcast naar je favoriete radiostation. Dus misschien een minuutje werk. Je doet mij er een groot plezier mee. En graag tot de volgende Filmcast. Oh, it seems to me this whole world's gone crazy. There's too much hate and killing going on. But when I see the bare chest of a woman, my worries and my problems are all gone. No one thinks of fighting when they see a topless girl. And maybe if you would show yours too, we could save the world. Show them to me. Show them to me. Unclasp your bra, set those puppies free. They'd look a whole lot better without that sweater, baby. I'm sure you'll agree. If you got two fun bags, show them to me. I don't care if they don't match, your one's bigger than the other. You can show me one and I'll imagine the other. Even if you're really old, there's nothing wrong. Don't be sad, your boobs ain't bad, they're just a little long. Show them to me. Show them to me. Lift up your shirt and let the whole world see. Just this robe, show your globes, and a happy man I'll be. Either you got dos chichis, show them to me. But never one I've hated. Even if you've had 13 kids and you think they look deflated, there's no such thing as a bad breast. I believe this much is true. If you're a big fat man, I'm a movie fan, and I'd love to see yours too. Show them to me. Show them. Just like the girls gone wild on TV. Just lean back and show your acting, I'll be in ecstasy.
If you got two cassabas, show them to me. Yeah. All the world will live in harmony. It'll do good and it'll give me wood and we'll make history. If you love your country, I'm gonna say it one more time. I said if you love your country, yeah, and stand up and show them big old boobies to me.
Afleveringen van deze podcast terugluisteren.
Commentaar of complimenten? Abonneren via iTunes of mail.
Bezoek dan de showpage
op www.podplaza.nl.